Dag meneer Braakman.
Dag meneer Braakman.
Is dat Europa?
Dat is actualiteit, hè, mannen.
Ik ben de straat opgetrokken met een goede oude multiple choice.
Allee, we zijn vertrokken.
Europa?
Ziezo.
Dag meneer Braakman.
Dag meneer Braakman.
Welkom terug. Enfin, we zijn hier alle twee weer voor een nieuw seizoen, zeg, van Europa Ziezo is het nu. We hebben er eentje gedaan, een podcast van Europa Direct Oost-Vlaanderen. Met de twee Braakmannen dan maar, hè, Pascal.
De vorige was Hoezo, hè?
Ja, dat is juist. Maar nu Ziezo, hè?
Ja, Hoezo en Ziezo, het is precies de reeks albums van Cluzo. Ja. Echt, dat was precies hetzelfde.
Waar heel lang geleden klankman was. Zeg, Pascal, ben je veel aangesproken op het vorige seizoen van
Constant.
De podcast?
Constant, en ik vind het een beetje vervelend. Ik heb ondertussen wel geleerd dat ik Europese Unie moest zeggen in plaats van Europese gemeenschap. Mensen dachten in één keer dat ik Europa-expert was. En dat is het niet. Daarom hebben er twee andere dames bij gehaald vandaag. Hè.
Ja, met wie we het gaan hebben over niet wat is Europa, maar wat doet Europa voor u en voor mij. Het is heel fijn dat we hier twee dames hebben die het wel weten. De dingen die wij niet weten, dat zijn Leen de Witte en Marianne Temmerman. Ik zal misschien met Leen beginnen. Leen, jij en Europa, wat is dat?
Dat is grote liefde van bij het begin.
Altijd al geweest?
Nee, niet altijd al geweest. Maar ik herinner me een zomer in 2014, toen ik aan het zwembad boeken over de Europese Unie heb zitten lezen, omdat ik me moest inwerken voor het werk, laten we eerlijk zijn. Ik ging Europa volgen voor de radionieuwsdienst en sindsdien is het alleen maar groter geworden. Ja. De nachtelijke toppen neem ik erbij, alle moeilijke uitleg, vele regeltjes toch wel. Maar
jij bent de ene helft van onze Europa Wikipedia vandaag. De andere helft heet Marianne Temmerman. Marianne, hoe ben jij bij Europa terechtgekomen? Hoeveel Europa doe jij in je professionele en privébestaan?
Iets minder dan Leen. Maar ik heb een fascinatie voor regeltjes en vooral voor compromissen zoeken. En dat moet in Europa heel veel gebeuren. Ik vind dat ontzettend fijn om te zien hoe komt dat tot stand, waarom komt dat niet tot stand. En ja, in Europa is het eigenlijk niet anders dan dat. Hè.
Dat is waar. We hebben dat vorige keer ook gezien, ook in heel die ontstaansgeschiedenis, hoe een puzzel dat eigenlijk is die geleid heeft tot wat het vandaag is. Maar jullie gaan ons een beetje inzicht helpen geven in wat dat allemaal betekent voor ons, wat dat doet voor ons en wat dat misschien beter zou kunnen doen.
Ook dat laatste, ja.
Voor ons.
Welcome to the Europa Ziezo podcast.
Bienvenido in Europa
Ziezo
podcast.
With Freek and Pascal Braakman.
Goed, Pascal. Heb jij ooit na een lange nacht in het uitgaansleven gedacht, ik wil mijn leven opnieuw beginnen, maar dan elders in Europa?
Ik heb dat dikwijls gedacht, ja.
En waar zou je dan naartoe gegaan zijn?
Naar het zuiden van Italië, naar Sicilië.
Allee jong, Italië?
Ja. Ik ben gek van Sicilië. Het leven is daar spotgoedkoop. Ja. Het is daar fantastisch. Er zijn mooie vrouwen, het is goed weer.
En een strandbar, zullen ze daar niks voor?
Ik zou daar... Maar strandbar in Sicilië is dat een beetje moeilijker. Maar gewoon een café zo in een klein dorpje.
Ah ja. Zeg, wat zeggen de rest van de mensen zo?
Ik zal het u onmiddellijk eens laten horen, zeg. In welk Europees land zouden jullie eventueel graag gaan wonen?
Duitsland.
Zwitserland. Zwitserland.
Gewoon voor natuur en zo.
Proper en zo. Deftig.
Noorwegen.
In Noorwegen?
Zo mooi en zo. Zeker in de winter.
In de winter is er wel de hele tijd donker, hè?
België.
Bent hem niet zo slecht?
Oh, iedereen zegt van België dit en dat. Maar ja, we zijn hier opgeruimd, we zijn hier gedaan.
Ja, hier alles, dus. Ja.
En nu meneer? En u? Welk land zou je kiezen?
Ik woon wel graag in België. En als ik echt moet kiezen, ja, Italië denk ik.
Italië is ook
welk streek? Noorden, zuiden?
Het zuiden.
Ja, in noorden heb je zo die wijnvelden toch? Ja. Daar, en zuiden?
Ik drink liever pintjes.
Ah. Ik heb Spanje. Klimaat, hè. Klimaat en de taal vind ik ook wel leuk. Beieren.
In Beieren? Dat kun je zo'n drindeland doen.
Ja.
Hè? Maar ze verkopen dat hier iets verder, hè. Ik zou dat eigenlijk wel een keer graag zien aan uw indringen. Dus.
Ja.
En dan de Oktoberfiesta.
Ja. En je drinkt niet. Wat ga jij dat doen?
Zijn er landen waar je absoluut niet zou willen gaan wonen?
Ja, Roemenië bijvoorbeeld.
Ja, zeer koud. Ja.
En enorm. Dat is een corrupt land. Als je daar iets wil bereiken, moet je daar enorm veel steekpenningen geven. En dan denk ik dat je daar alles kunt bereiken.
Frankrijk.
Fijn, en waarom niet?
Omdat ik de taal niet ken.
Ah, dat is een belangrijke reden.
Ja, dat is echt dat is een ramp.
Europa.
Ziezo, what is Europe doing for me?
Marianne, veel mooie dromen. Waar zou jij naartoe gaan?
Oei, nu overvalde mij eigenlijk. Ja, ik ben een typische Europeaan, vrees ik. Ik ben nogal honkvast.
Echt?
Ja.
Zijn er veel die verhuizen echt? Op vakantie gaan we, denk ik. Of niet allemaal, maar toch
ja,
veel mensen.
Ja, toch wel wat. Hè. Mensen die op vakantie gaan. Nee, verhuizen en ergens anders gaan werken bijvoorbeeld. Niet zo heel veel. Wordt geschat, 1% is iets meer van de Europese bevolking. Doet dat dus niet zoveel. Hè.
Was nogthans toch een beetje de bedoeling van de Europese droom, denk ik. Zo meer mobiliteit. En...
Ja, vrij verkeer van personen. Dat is zeker een van de Europese dromen. Ja, ze moedigen dat ook wel aan.
Ja, op welke manier?
De wetgeving evolueert heel sterk. Is heel snel gegaan eigenlijk. Bijvoorbeeld, sociale zekerheid is perfect georganiseerd. Als je in een ander land gaat werken, dan kun je pensioenopbouw gewoon daar doen. En dan zal dat land, voor de jaren dat je daar gewerkt hebt, jouw pensioen ook uitbetalen. En dat wordt dan mooi samengelegd. Dat je dat dus er wordt best wel heel wat regelgeving rondgemaakt om dat makkelijk te maken.
Dus daar hoef je het echt niet voor te laten. Pascal, hebben mensen eigenlijk enig benul waar buitenlanders in ons land vandaan komen?
Wel, sommigen niet. Ik ben het gaan vragen in het centrum van Oost-Vlaanderen. Toen waren er toch een paar die de bal compleet misloegen.
Hebben jullie een idee waar dat de meeste buitenlanders vandaan komen hier in België?
Zuid-Afrika zeker.
Pas op, wat zeggen ze waar je nog racisten noemt?
Nee.
Argentinië. En dat was de eerste die mij opkwam,
Hoeveel Argentijners krijg je hier whisky?
Weet dat niet. Of Polen of zo?
Ik pees de meesten voor het werken. Whisky wel de Polen.
Ah ja, whisky wel.
Jij mocht antwoorden.
Ik moet antwoorden. Ik ben echt zo aardrijkskan.
Nederlanders.
Nederlanders.
Ghana, Ethiopië, die kanten. Of ben ik mis?
Ik denk dat ik een beetje mis, hè.
Ja.
Oké, gelukkig hebben we hier een Wikipedia naast ons zitten. Marianne, wat was het dan wel?
Roemenië.
Ah,
Roemenië, maar eigenlijk naast Roemenië vooral de grenslanden. Nederlanders, Franken, Fransen bedoel ik.
Ja, de Franken is dat even.
Franken, dat is een andere.
Dat was ook ooit. Ja. Dus we blijven toch graag in de buurt dan.
Ja, grensarbeiders zijn eigenlijk de grootste groep migranten in Europa.
Oké, we hebben hier een grensarbeider. Het is helemaal geen arbeider. Het is Peter Robbes. Hij woont in België, in Middelbeke, en is directeur in een chemisch fabriek in Terneuzen. Dat is dan weer in Nederland.
Ja,
ik zeg het allemaal goed, hè, Peter?
Ja, dat klopt helemaal.
Helemaal juist. Waarom werk jij in Nederland?
Het feit dat ik in Nederland werk is eigenlijk heel toevallig. Het heeft niks te maken met een geografische voorkeur of zo. Het is puur door mijn technische expertise in die sector. Nee.
Maar gelukkig wonen we in Europa en kan je dat dus wel doen? Want dan maakt het maar. Of is het toch complexer dan ik me voorstel?
Ik wist er eigenlijk totaal niks van. En ik ben er, om het zo te zeggen, in een zwart gat een beetje gesprongen. En dat is heel goed meegevallen tot nu toe. Ja. Het is eenvoudiger dan ik oorspronkelijk dacht. Ja.
Hoe zit het bij jullie in het bedrijf? Hoeveel Vlamingen, hoeveel Nederlanders? Of misschien nog andere nationaliteiten?
We zijn niet zo'n groot bedrijf, maar er zijn toch een groot aantal Vlamingen. Ja. 30% ongeveer.
Ja, okay. Ja. Dus dan kan het in principe ook niet zo moeilijk zijn. Zijn er voordelen van in het buitenland te werken?
Ik zou het eigenlijk niet weten wat het voordeel is.
Word jij anders belast, ik zeg maar wat? Betaal je minder belastingen?
Men heeft mij verteld dat dat in Nederland iets voordeliger is, de belastingen. Of dat werkelijk zo is, dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik heb het nog niet vergeleken.
Ja, de fiscus luistert mee aan dit soort programma's. Je weet dat.
Ja, er zijn wel een paar eigenaardigheden. Ik betaal inderdaad volledig belastingen in Nederland. Sociale zekerheid is ook in Nederland. Het enige wat ik blijkbaar wel in België nog betaal, is gemeentebelastingen. Dat schijnt zo ergens nog een addertje onder het gras te zijn.
En ben je dan wel bij de mutualiteit in België aangesloten?
Beide eigenlijk.
Ah,
ja, ik heb een verplichte ziekteverzekering in Nederland, omdat ik in Nederland werk, maar ik heb er ook nog één in België.
Dus je mag gewoon naar de dokter hier in België?
Ja, dat klopt.
Maar je mag ook gewoon in Nederland, wat wij misschien moeilijker.
Dat zou ik ook mogen, ja. Maar...
Stel, je wordt werkloos. Wat gebeurt er dan voor jou?
Ik denk dat ik dan op de Nederlandse werkloosheid zou vallen. Men knikt hier van...
Ja, Marianne schudt twijfelt.
Van nee.
Nee, het is iets ingewikkelder dan dat. Je denkt dat je zelfs kan kiezen voor een bepaalde periode. Okay. En dat hangt er vanaf hoe snel je weer een nieuwe job vindt. Dan kan dat effectief ook in Nederland. Maar anders val je gewoon terug op de Belgische werkloosheidsuitkering.
Oké, kijk. Zeg, misschien nog eentje. Ja. Ik heb mij laten influisteren dat doordat je in Nederland werkt, je bent directeur, dat is een hoge kaderfunctie, zeg maar, dat je daardoor in Nederland wel een kleinere bedrijfswagen hebt dan je zou hebben in België.
Dat heeft u zich goed laten influisteren.
Hoeveel kleiner is dat dan? Maak dat dus heel concreet.
Kijk, het is zo dat in Nederland sowieso de belastingen of het voordeel van, hoe noemt men dat in België? Voordeel in natura?
Voordelen
alle aard. Ja. Dat noemt men in Nederland de bijtelling. Ja. En dat is vele malen hoger dan in België. Ah, ja. Vele malen.
Ja. Ja. Dus het is gewoon een pak minder interessant daarom een bedrijfswagen te hebben dan?
Het kost je netto meer. Ja.
Ja. Want bij ons was het eigenlijk ooit een boekhoudkundige truc om in de euro te geraken, toch? Zeg ik het goed?
Dat is al een tijd geleden. Ja.
Onder Jean-Luc de Hanen nog, zo lang is het al geleden. Zeg Peter, mag ik concluderen dat het eigenlijk niet zo heel veel verschil maakt of jij nu in Terneuzen werkt of pakweg in Zeebrugge? Voor jouzelf persoonlijk?
Nee, dat maakt inderdaad niet zoveel verschil uit. Ja. Dat denk ik wel. Ik denk, in mijn persoonlijk geval is het zelfs makkelijker om in Terneuzen te werken dan bijvoorbeeld in Antwerpen.
Voor de mobiliteit.
Voor de mobiliteit, zeker en vast, ja.
Oké, we hadden het er al over, Marianne, dat is eigenlijk een beetje de Europese droom. Is dat overal zo van een leien dakje?
Wel, eigenlijk moeten ze die Europese regels dan volgen, maar soms wordt daar dan wat aangepast tussen landen. Zijn er dan soms overeenkomsten die gesloten worden? Zo hebben we een bepaald moment gehad tussen Frankrijk en Italië, waar ook heel veel Italianen in Frankrijk zijn gaan werken, dat ze dat dus, die regelgeving aangepast hebben. En ineens moesten die Italianen hun belastingen aangeven of hun inkomsten aangeven in Italië zelf, niet in Frankrijk, waar ze werkten. En die wisten dat niet. Dat was van de ene dag op de andere dag veranderd.
Ja.
En dan kregen ze daar een boete van 300% van hun inkomen.
Dus, van het inkomen zelf?
Ja, dat was niet zo grappig voor die mensen.
Maar
ja.
Ja,
dus er zijn wel incidenten op een bepaald moment. Je zou dan kunnen concluderen, als ze zich nu gewoon aan die Europese regels houden, dan loopt alles goed.
Ja, maar dat is dus
inderdaad niet altijd het geval.
Leen, probeert Europa dat dan wel op te lossen, zulke dingen? Er wordt genoeg onderhandeld en gediscussieerd.
Klopt.
Wat doet Europa concreet om dat soort dingen te stroomlijnen, te vermijden?
Zoals je zegt, heel veel onderhandelen, daar heel veel tijd in stoppen, dialogen aangaan, maar ook heel vaak kiezen de landen eigenlijk gewoon zelf wat ze doen. Hè?
Nog altijd.
Het is... studeren, wat je doet voor je aan een job begint, is ook zoiets. Hè. Onderwijs is geen Europese aangelegenheid, dus alle landen kiezen zelf. Het is natuurlijk wel fijn dat je overal zou kunnen gaan studeren.
Ja.
Dus daar proberen ze werk van te maken, maar het gaat heel traag, heel moeizaam ook vaak. Ze willen eigenlijk in 2025 een Europese onderwijsruimte maken. Kunnen ze ook heel goed in Europa
ruimte. In ruimte, zoals de euro, maar dan onderwijs.
Ja, klopt. Diplomas. Dat je eigenlijk vanuit Vlaanderen veel kanten op kan, zonder dat dat praktische problemen met zich meebrengt. Maar we zijn er nog niet.
Ook een Europese VDAB, heb ik begrepen, die dan eigenlijk ook mensen naar jobs moet leiden. En de juiste mensen, zoals Peter, naar Terneuzen als die daar nodig is. Pascal, weten de mensen dat?
Nee, mensen weten dat niet. Maar ik heb iemand die dat wel weet. Kira, wat doet de VDAB-dienst Internationale Mobiliteit?
Dus de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, juist om structurele tekorten op te lossen, gaan we aan de slag met zowel werkgevers als werkzoekenden. Bij werkzoekenden gaan we op zoek naar hoe we hen het beste kunnen bemiddelen bij paperassen, vragen over sociale zekerheid, fiscaliteit en ook een beetje oriëntatie wat je kan doen met je competenties en je skills als je een carrière in het buitenland ambieert. Wij doen dat niet alleen, wij hebben daar een netwerk voor, dat heet het EURES-netwerk en dat zijn allemaal mensen die zoals wij als bemiddelaar werken bij publieke arbeidsdiensten en die informatie delen over de arbeidsmarkt, vacatures. Voor werkgevers gaan we samen kijken wat we kunnen doen als blijkt dat de werknemer die zij zoeken niet meer te vinden is op de Vlaamse arbeidsmarkt. In dat geval gaan we uitkijken naar de mogelijkheden die dat er zijn in andere regio's over de grenzen heen. Dat kan dichtbij en dat kan wat verder zijn. En dat doen we dan met het oog op een duurzame oplossing.
Oké, Kira. Stel, de liefde van mijn leven is toevallig een Roemeense. En wij willen daar gaan wonen. Zou ik daar bijvoorbeeld als elektricien kunnen gaan werken?
Goh, Pascal, dat is zeer tof dat jij iemand hebt leren kennen daar. En ik denk zeker dat dat een goede motivatie is om naar het buitenland te gaan. Omdat dat de zoektocht en de integratie toch een heel stuk makkelijker zal maken. Zij zal je makkelijker wegwijs kunnen maken. En uiteindelijk ben je dan toch al deel van een sociaal netwerk. Zodat je niet alleen maar beroep hoeft te doen op die dienstverlening vanuit onze EURES-netwerk. Maar gezien dat elektricien toch zeker ook sterk gevraagd is in België, zou ik zeggen, kan je je vriendin niet beter naar hier toe halen? Want misschien heeft zij ook heel gewilde competenties voor onze arbeidsmarkt. En dan zijn we jou als goede werknemer toch niet kwijt.
Dat is allemaal fijn om te gaan werken in het buitenland. Maar Marianne, kan ik om het even welk beroep gaan uitoefenen in om het even welke Europese lidstaat?
Niet echt elk beroep. Er zijn gereglementeerde beroepen. Advocaat in België, ja, dat zal anders zijn in Hongarije. Dat ligt wel vast wat je moet kunnen. Apotheker, er zijn wel wat beroepen waar je echt een diploma voor moet hebben om dat te mogen uitoefenen. Daar zijn heel bizarre dingen bij ook, waar je het niet van verwacht. Autokeurder bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld in België, in Nederland is dat allemaal vastgelegd. In Duitsland mag bij wijze van spreken eender wie dat doen. Dus dat hangt echt wel af. En je hebt ook nog diëtisten. In 13 lidstaten is dat gereglementeerd. Moet je dus een bepaalde capaciteit hebben of een diploma hebben om dat te doen.
Ja.
En zo zijn er in België dan, je kunt dat dan gaan opzoeken, 134 diëtisten uit andere landen. Dus als jij ooit een dieet moet volgen voor gezondheids, weet ik veel wat.
En waarom kijkt je naar mij?
Ja, nee, ik kijk naar iedereen. Okay. Want gezondheid. Hè, dus, maar stel...
Er zijn dus landen waar Pascal gewoon kan aankomen en een bord aan zijn deur kan hangen. Ik ben diëtist.
Ja, als je niet bij een van die niet-13 die dan gereglementeerd zijn, absoluut. Ja, en als je een bepaalde voeding graag eet, dan zoek je gewoon die diëtist uit dat land en dan kun je misschien een dieetplan krijgen dat Hongaars is. Of,
Pascal gaat in de markt, joh.
Ja, ik zeg toekomstmogelijk.
Vergeet dat je een cafeetje diëtist moet jij worden op Sicilië.
Absoluut.
Belgisch diëtist, Belgische keuken.
Oh ja. Absoluut.
Nu, het heeft ook een beetje te maken met diploma's, maar niet alleen natuurlijk. Leen, we hadden het al over die eengemaakte onderwijsruimte 2025. Maar hoe loopt dat vandaag? Is er al veel erkenning? Is er al veel samenwerking?
Er zijn landen die onderling afspraken maken. Als je een Vlaams diploma hebt, mag je gewoon naar Nederland of naar Luxemburg. Ja. Wij erkennen met 3 landen de diploma's van elkaar. Sinds kort is dat ook zo met de Baltische Staten. Daar kan je dus ook met je diploma van een Vlaamse school terecht, alsof je daar zou gestudeerd hebben.
En
dus
dat is
gelijk getrokken en omgekeerd, inderdaad. Ja. Dus daar wordt voortdurend werk van gemaakt, maar opnieuw meer land per land dan echt overkoepelend Europees. Net omdat de landen dan weer een stukje van hun macht, hun beslissingsrecht moeten gaan afstaan aan dat hogere niveau. En dan merk je toch altijd dat dat heel traag, heel moeizaam gaat.
En dat ze het liever tussen twee landen onderling
dat het makkelijker te regelen is vaak ook, dat ze dan meer in de hand kunnen houden.
Oké. Pascal, studeren in het buitenland, dat bestaat al vele jaren. Je bent wat straatinterviews ook daarover gaan doen. Is dat populair?
Ik was er wel over schoten. Iedereen, de meeste mensen weten daar wel iets van.
Kennen jullie mensen die in het buitenland gestudeerd hebben?
Ja.
En waar?
In Californië en San Francisco.
Amai, dat is niet slecht. Heeft u dat gedaan?
Ja.
En wat heeft u daar gestudeerd?
Optometrie.
Dat is al niet meer, hè?
Nee, maar ik ben dan maar een jaar geweest.
Ja.
Het probleem was dat mijn mama ontdekte dat mijn diploma van in Amerika niet geldig was hier. Dus,
oei, ja.
Dus ik ben hier moeten verder komen studeren.
Ja.
En ik zelf niet, maar ik ken wel mensen die in het buitenland hebben gestudeerd.
Om thuis weg te zijn?
Nee, zo voor gelijk theater en zo, naar Londen en zo getrokken. Ja.
Een vriendin van mij die naar Berlijn is geweest.
Ja, ook mensen die zo naar Egypte en zo gaan. Ja. Maar dan zo meer om ook daar activistisch werk te gaan doen. Ja.
Als jullie in een Europees land studeren, dan gelden de diploma's eigenlijk overal.
Ik denk in Europa wel.
Alhoewel. Ja,
ik denk in Europa wel. Ik denk het wel,
Ah nee, dus nog niet, hè. Nog niet overal. Hè.
Dat
we hebben net
overal
geleerd van Leen. Hè. Ja. Nu, buitenland studeren, er waren toch een aantal eerder van horen zeggen, hoor, Pascal, had ik het gevoel.
Ja, en het was ook niet echt Europa. Hè.
Ja, het was ook verder daarbuiten. Ja. Ik denk dat heel veel mensen toch Erasmus kennen. Jij bent nog een tijdgenoot waarschijnlijk, Pascal, maar de meeste mensen kennen het als een studieproject binnen Europa. Leen, heb jij dat gedaan zelf?
Nee, ik heb er wel over nagedacht en het nooit gedaan. Ik heb er eigenlijk wel spijt van gehad achteraf.
Ja. En jij, Marianne?
Nee, ik ook niet. Nee, maar toen, ja, toen ik studeerde, was dat nog niet zo ingebeurd.
In mijn tijd bestond dat gewoon zelf niet.
Maar ondertussen is het wel heel populair, alleen.
Het is wel populair, ja. Het is ook
Hoeveel studenten doen dat zo per jaar?
In Vlaanderen 20.000 per jaar, toch?
Ja.
En als je naar de hele Europese Unie kijkt, dan zit je aan 500.000 per jaar. Dus er is echt wel heel veel volk die dat wil doen. Europa is daar ongelooflijk trots op, want dat is een beetje het uithangbord van de Europeaan die zij zo graag willen opvoeden of groot laten worden. En het bestaat sinds 1987, dus het is eigenlijk best wel al een tijdje bezig. En het wordt eigenlijk alleen maar groter en breder. Ik denk dat veel mensen het misschien nog koppelen aan een studie op de universiteit of hogeschool. Ja. Maar je kan ook, als je in het beroepsonderwijs zit, kan je een week op uitwisseling naar een andere school zelf stages gaan volgen. Mm-hmm. Ben je onderwijzer, onderzoeker, kan je ook eens kijken of er voor jou ergens iets is. Al is het een andere leerkracht in een ander land volgen, om te kijken hoe die het aanpakt soms. Dus daar zit echt steeds meer geld achter ook. 30 miljard voor de komende 7 jaar. Europa telt altijd in 7 jaar.
Ja, nog.
Als het over geld gaat. Ja. En het is eigenlijk, we hoorden het in de Voxpop, het is ook ontstaan door Mama Erasmus, dat is een Italiaanse die ook in New York had gestudeerd, in Italië terugkwam en toen hoorde dat haar diploma niks waard was en dacht, dit kan niet, hier ga ik mijn leven aan wijden. En dat is daar dan uiteindelijk wel gelukt. Ja.
Een verrijking hoor ik altijd van mensen die het gedaan hebben. Maar hebben we enig zicht of mensen die het gedaan hebben ook later meer geneigd zijn om voor hun werk rond te trekken of om daar echt iets mee te doen, behalve een boek vol fijne herinneringen?
Dat valt tegen, Marianne.
Dat denk ik niet, dat daar echt veel studie naar gedaan wordt. Het enige wat we weten is dat ze dan meer Europese talen spreken. Dat daar bijvoorbeeld veel meer mensen Spaans spreken daardoor. Dat ze of Duits onder de knie krijgen.
Wat handig is om op all-in vakantie te gaan dan.
En Europeaan te zijn. Hè? Zoveel mogelijk Europese talen spreken niet.
Ja, maar dat is tof. Maar de vraag is natuurlijk, krijg je er iets voor terug voor je investeringen?
Dat is relatief beperkt, denk ik. Er wordt vooral met het symbool gespeeld ook. Hè. Ja. Erasmus-babies is ook een tijdje een woord geweest dat vaak terugkwam, omdat de commissie wilde tonen, kijk eens, wij zetten eigenlijk een nieuwe generatie op het spoor van inderdaad mensen die meertalig zijn, openstaan voor culturen. Maar dat is ook toch een beetje een promopraatje dat niet in hele grote aantallen omgezet wordt.
Dat is dat Europees gevoel dat ze dan willen aanwakkeren.
Het Europese gevoel dat hier ook vol in de kamer hangt. Hè. Dat voel je toch?
Ja, maar ik denk ook, die Erasmus, ik ken veel mensen die op Erasmus geweest zijn en die dat gewoon een jaar vakantie vonden. Hè?
Ja.
Gesponsord door de Europese gemeenschap. Dus dank u wel, Europa.
We hebben gelukkig iemand die er zelf uit eerste hand kan over getuigen. Welkom, Annemie Serlippes, onderzoeksrechter. Dat lijkt mij ook zo'n beroep waarmee je niet de wereld rondreist.
Nee, als onderzoeksrechter niet veel, behalve om in het buitenland mensen te gaan verhoren, bijvoorbeeld.
Mocht het toch nodig zijn. En voor Europese samenwerking?
Voor Europese samenwerking, ja. En dat is heel goede Europese samenwerking. Dat is allemaal via Europese onderzoeksbevelen. Dat is allemaal op Europees niveau geregeld. Europese aanhoudingsmandaten. Dus ook daar is Europa wel proactief.
Maar goed, voor alle duidelijkheid, jij bent op Erasmus geweest.
Ik ben lang geleden op Erasmus.
Zal dat wel niet geleden zijn, Annemie. In Griekenland?
In Griekenland, in Thessaloniki.
Ja, en wat heb je daar dan precies bij gestudeerd?
Wel, dat was de laatste 6 maanden van mijn rechten, van mijn 5 jaar rechten. En ik had dus hier eigenlijk mijn hoofdvakken allemaal al gedaan voor het laatste jaar. En ik heb daar nog een aantal keuzevakken opgenomen. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik daar niet zoveel gestudeerd heb. En vooral heel veel op verlof geweest ben.
Dus de stelling van de meesten ervaren het toch als een gesubsidieerde vakantie klopt wel.
Nu, mijn proffen in Griekenland die zeiden ook bij de verwelkoming van wij appreciëren het als jullie naar de les komen, maar we verstaan het ook volledig als je een keer niet komt, want wij willen ook wel heel graag dat jullie ons land verkennen. Dat zijn trotse Grieken, trotse nationalistische Grieken, en die vonden het geweldig dat wij overal naartoe gingen en dan vroegen ze ons wel om dat de volgende keer een beetje van te vertellen. Maar dat studeren, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar niet veel gestudeerd en ik kwam terug. Ik heb dan nog een aanvullende opleiding criminologie gedaan. Mijn vriendin die was naar Spanje geweest. En wij hadden les van Brice de Ruyver. En in de eerste les zei Brice de Ruyver tegen ons, voor Hans het auditorium, we kwamen iets te laat binnen. En voor Hans het auditorium zei hij, kijk, dat zijn die twee die hun thesis op het strand geschreven hebben. En eigenlijk was dat ook wel een beetje zo.
Maar kun je er maar deugd van gehad hebben.
Maar het was fantastisch. Ik moet wel zeggen, los van dat vakantiegevoel, en we hebben daar ook wel wat gestudeerd en geschreven en gedaan. Tuurlijk. Jaar. Maar los van dat vakantiegevoel was dat wel een ervaring om nooit te vergeten. En die ik iedereen zou aanraden. Ja. Gewoon de manier waarop dat je... Ja, je komt los van thuis. Je bent, ik was op dat moment 23 jaar. Je staat 6 maanden helemaal op je eigen been. Ja. Je leert een toch wel nieuwe cultuur van binnenuit kennen.
Absoluut.
Alleen al naar de bank gaan bijvoorbeeld. Dat was een ervaring daar. Hè. Wij moesten daar een rekening openen. Hier als je naar de bank gaat, ja, je loopt binnen. En je zei, dat toen, hè, je liep toen ook binnen in de bank. En was dat geregeld. Daar moet je daar eigenlijk een volledige voormiddag voor uittrekken. Om te gaan aanschuiven aan de bank. Ja. Elke beurt. En ja, en dan was dat zo katsie, katsie, kalm, rustig. Ja. En tegen dat ik terugkwam van Griekenland, was dat, had ik ook zo die mentaliteit van rustig, kalm, nee, jaag mij niet op.
Maar dat is zo.
Zeg, Annemie, ligt hier de verklaring van de gerechtelijke achterstand in ons land?
Nee. Ik heb geen achterstand. Nee. Maar het was boeiend. Het was echt boeiend om zo die cultuur te leren kennen. En ja, je wordt er wel in ondergedompeld. Natuurlijk.
Het is dat Europese gevoel, dat hier al gevallen is?
Ja, ik vind dat wel.
Want, dat is ook een vraag, Erasmus-studenten en uitwisselingsstudenten zeggen achteraf vaak, ja, ik heb vooral andere uitwisselingsstudenten gezien. Veel meer dan in jouw geval de Grieken. Of. Klopt dat?
Dat klopt wel, want wij zaten in een studentenhuis met allemaal Erasmus-studenten. En ja, wij kookten samen, wij leefden daar samen. En je hebt inderdaad vooral contacten met de andere Erasmus-studenten. Vooral ook, ik heb Grieks gestudeerd, zo een paar maanden voordat ik vertrok, zo'n intensieve cursus. Maar wij moesten, ze verwachten niet van ons dat wij les volgden in het Grieks. Dus wij hadden les in het Frans en in het Engels, waardoor dat we niet met de Grieken les hadden. Dus daardoor had ze veel minder contact met Griekse mensen of Griekse studenten dan met anderen. Maar we hadden wel contact. En het was wel, het was niet beperkt tot andere Erasmus-studenten, maar wel veel meer met andere Erasmus-studenten.
Zo de echte Europeanen onder elkaar.
Ja, eigenlijk wel. Maar dat was tof, hè. Maar dat gevoel, ja, je leert enorm veel van elkaar ook. Hè. Ook alleen van de manier waarop de studies in andere landen verlopen. Maar dat is dan heel beperkt. Maar gewoon van de manier waarop dat mensen leven. Het inkomen dat ze hebben. De levensstandaard. Weet je wel, op je 2,23 stelt u er allemaal nog niet te veel vragen bij. Maar dan zie je wel de verschillen. En dan zie je wel hoe goed dat wij het hier in België hebben. En hoe dat toch in andere, zelfs Europese landen, toch nog helemaal anders gesteld is. Dus ik vond dat een fantastisch boeiende ervaring.
Worden jouw kinderen verplicht uitgestuurd?
Ik zou het graag hebben dat ze dat doen, ja. Ik ga ze daar zeker in stimuleren, maar ik denk dat het niet hard nodig zal zijn.
Maar het grootste voordeel van reizen, hè, dat zijn levenslessen dat je krijgt. Dat is dikwijls veel belangrijker dan theorie die je meekrijgt.
Ik denk dat dat de juiste conclusie is van Erasmus. Ja. Dat je hebt, het is een mogelijkheid die je krijgt om elders te gaan studeren, maar de klemtoon ligt op die levenservaring.
Ja, levenslessen. Hè. Ja. En dat is volgens mij veel belangrijker dan wat je ook maar in school kunt leren.
Ik denk dat ook. Ja.
De vraag is alleen, heb je daar Europa voor nodig? Heb je daar twee parlementen voor nodig?
Het Europees geld is welkom, denk ik dan. Ja. Want voor veel mensen is studeren wel een dure aangelegenheid. En ze nemen natuurlijk niet het hele kostenplaatje over, maar inschrijvingsgeld moet je niet meer betalen als je via Erasmus gaat. Ja. Je krijgt ook een beurs. Dus er is wel wat compensatie voor veel mensen die anders eigenlijk het zelfs niet in overweging zouden nemen. Dus in dat opzicht is dat denk ik wel iets wat pleit voor het project. Andere kant is even goed waar, moet je daar je geld in stoppen? Wel, als je mensen met dat Europese gevoel wil opzadelen, denk ik. Hè. Daarom breidt ze het ook uit naar die beroepsopleidingen, zodat ze echt het bredere spectrum kunnen geven aan de mensen. Hè. Dat je niet per se al op universitair niveau hard moet studeren, maar ook bakker of kelner kan worden en dan 6 maanden in Frankrijk op stage kan.
Dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. Dat niet zo het elitaire universitaire niveau is, maar dat opengetrokken wordt naar alles.
Daar is werk aan, maar dat proberen ze wel.
Ja, dat is positief.
Veel bijgeleerd. Positief.
Heel veel bijgeleerd.
Bedankt, Annemie Serlippes.
Dank u wel.
Dona Stempne Gorazo.
La próxima vez.
Next time.
Next smile.
In de Europa CISO podcast.
Ja, Pascal, we hebben veel bijgeleerd over werken, studeren in Europa. De volgende aflevering van Europa CISO is jou helemaal op het lijf geschreven, denk ik. Dat is eten en drinken en reizen.
Maar wat zeg jij nu altijd, Frank?
Is dat niet waar?
Jawel.
Ah, voilà. Zie je wel. Jij gaat daar opnieuw een aantal straatinterviews over doen?
Jazeker, ik ben in Gent ingetrokken en de mensen gevraagd wat ze daarover denken.
Uitstekend. Bedankt, Leen de Witte, Marian Temmerman, voor alle expertise en Europese Wikipedia-nes. Bedankt ook Annemie Serlippes en Peter ook. Bedankt om te getuigen over werken in het buitenland. Niet vergeten, Europa Ziso is een initiatief van Europa Direct Oost-Vlaanderen. En u bedankt voor het luisteren natuurlijk. 1, 2, 3,
listen. Gracias por escuchar.
Dank voor het zuhören.
Thanks for listening.
Grazie per l'ascolto. Iscriviti e condividici sui tuoi social media.
Please subscribe and share us on your social media.
Europa.
Ziso.
The Europa Ziso podcast.
Con Braakman en Braakman.
Dag meneer Braakman.
Dag meneer Braakman.